Goedemorgen. Ik zit altijd met dat ding te vechten. Moet hij aan ergens, een knopje? Ja, ik zie het.
Ja?
Ja, een apparaat doet het niet als je het niet aanzet, hè? Dat is evident. Juist. Ja, goedemorgen. Jezus zegt tot Martha in Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Hij die in mij gelooft, ook als hij sterft, zal leven. Jezus openbaart zichzelf aan Martha als het leven. Hij is het leven. Tegen Thomas zegt Jezus in Johannes 14, vers 6, de overbekende woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ook aan Thomas openbaart Jezus zichzelf als het leven. Hij is het leven. Tegen de menigte die Jezus volgde tijdens zijn bediening hier op aarde, zegt Jezus in Johannes 6, vers 47, waarlijk, waarlijk, ik zeg u, dat een ieder die gelooft in mij, heeft eonisch leven. Zal dus leven ontvangen in de komende eonen. Ik ben het brood van leven. Dus met oog op het komende koninkrijk openbaart Jezus zichzelf aan de Jood, aan Martha, aan Thomas, aan de menigte, als de ultieme gever van leven. Christus openbaart zichzelf aan het Joodse volk in de evangelie, als degene die het leven is, als degene die door God is aangewezen om leven te geven aan degene voor wie hem vinden. En toch een tijdje later sterft hij aan een kruis. En na zijn opstanding mag de apostel Paulus de lijn van het leven in Christus verder doortrekken naar alle mensen. Wanneer hij zegt in 1 Korinthe 15 vers 22, want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. Nu is leven gegarandeerd voor ieder mens, zelfs na de tijdperken. Fantastisch is dat, hè? Fantastisch. Maar wat heeft dat allemaal te betekenen? Wat heeft dat allemaal te betekenen? Het lijkt wel of het leven zo verbonden, zo verweven is met de Zoon van God. Het lijkt wel alsof God de Vader zijn Zoon een bediening gegeven heeft van leven. En dat is ook zo, dat is ook zo. God de Vader heeft zijn Zoon een bediening gegeven van leven. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat de bediening van leven die God de Vader zijn Zoon gegeven heeft, dat was nou een van de allereerste beslissingen die God heeft gemaakt. Voordat de eonen waren geschapen, had God al bepaald dat zijn Zoon de bediening van leven zou moeten uitvoeren voor hem tijdens de tijdperken, tijdens de tijd. Dit is een van de allereerste beslissingen geweest van God. En daarmee wil ik met u bezig gaan vanochtend. Ik wil met u gaan kijken naar de allereerste beslissingen die God heeft gemaakt. Dat heeft te maken met de Zoon van God, Christus zelf, maar het heeft natuurlijk ook te maken met u. Met mij, met ons. Maar zullen we eerst bidden met elkaar? Vader, dank u wel voor dit moment. Een moment van samen zijn, geschaard om uw woord. En we hebben de woorden gelezen uit de laatste brief die de apostel Paulus mocht schrijven. Een brief aan zijn geliefd kind, Timotheus. En daar staat zoveel fantastische dingen in, Vader, en dingen die wij mogen lezen, maar dingen waar wij ook diep in ons hart over verwonderd mogen zijn. Vader, want u neemt ons mee in die brief naar een tijd voordat de tijd bestond. dat is haast niet te bevatten, vader, voor onszelf. En datgene wat u daar zegt, dat heeft ook te maken, vader, met datgene wat u uitwerkt in de toekomst, met uw plan. Wonderlijk is dat, vader, dat wij in de tijd geroepen zijn tot dat lichaam van Christus, tot die uitgeroepen gemeente, waar u zo'n geweldig plan mee heeft, om straks in de komende eonen uw genade te tonen. O, vader, wat is dat fantastisch. En u bent de bron van alle leven. En u heeft uw zoon een bediening gegeven van leven. En wat heeft dat nou met elkaar te maken? Daarmee willen we bezig gaan, vader, vanochtend. En we mogen weten dat u met uw geest in ons hart woont. Dat u nabij bent, heel dichtbij. We mogen weten, vader, dat uw zoon het hoofd is van het lichaam. Vader, wij hoeven niet op te zien naar een menselijk hoofd, maar wij mogen naar boven kijken, naar het hoofd. Dat is uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Vader, dank u wel dat we even een tijdje daarmee bezig mogen zijn met z'n allen, daarover na mogen denken. Dank u wel voor de liederen die we al gezongen hebben naar dit moment. Ik wil u ook bidden, vader, voor de mensen die hier niet kunnen zijn door ziekte of een andere reden, vader, dat doet er niet toe. Vader, dank u wel dat er zoveel mensen mee mogen kijken via de computer, via het internet. Ik wil u ook nog bidden voor de diensten van de kinderen, vader. Dank u wel dat er ook op hun niveau verhalen verteld mogen worden over u. Zodat het mag groeien, vader, van binnen. Dat ze van u willen zijn. En daar dank u voor, vader, in Jezus' naam. Amen. In de schrift kunnen we lezen over twee bedieningen die dateren van voordat de tijden gingen lopen. De schrift noemt dat voor eonische tijden. Dit zijn twee bedieningen die door God al bepaald waren voordat hij de tijd door zijn zoon geschapen had. Dit zijn twee bedieningen die God al had bepaald voordat hij het universum, de sterren, de planeten, de aarde had geschapen. Dit zijn twee bedieningen die God al had bepaald voordat hij de inwoners van het universum en de bewoners van de aarde had geschapen. Dit heeft te maken met twee bedieningen die God al had bepaald voordat de tijden gingen lopen. En verder terugdenken voor een mens is niet mogelijk. Hè? Wij kunnen in een mensenbrein kunnen we niet bedenken een tijd wat er is geweest voordat de tijden gingen lopen. Dat kunnen wij niet bedenken. Dit heeft te maken met de allereerste beslissingen van God. En dat zijn twee bedieningen die God al had bepaald voordat de tijden gingen lopen. Dat is de bediening van Christus, van het geven van leven. En de bediening van de Ecclesia, van u en van mij. Van het tonen van Gods genade. En weet u dat de toekomst van het hele universum hangt af van deze allereerste beslissingen van God. De toekomst van het hele universum hangt af van deze twee bedieningen die God al had bepaald voordat de tijden gingen lopen. Van het geven van leven aan elk schepsel door de bediening van zijn zoon, van Christus. En het tonen van Gods genade aan elk schepsel door het bediening van de Ecclesia. En vanochtend wil ik met u samen gaan kijken naar die twee bedieningen. Naar de bediening van Christus, van het geven van leven. En naar de bediening van de Ecclesia. Van het tonen van Gods genade. Nou, laten we beginnen bij de bediening van Christus. Waar het geven van leven? Waar kan ik daar iets over lezen in de schrift? Nou, dat hebben we gelezen in het eerste vers van 2 Timotheus. En laten we dat er even bij pakken. Dat is het gedeelte wat we net hebben gelezen, hè, met elkaar. Er staat Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God. En er staat er in overeenstemming met de belofte van leven, welke in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Nou, in dit vers wordt gesproken over een belofte van leven. Een belofte van leven, welke gecentreerd is in Christus Jezus. Als ik dit lees, dan zou ik me drie dingen af kunnen vragen. En dat is dit. Wat houdt die belofte van leven dan in? Vraag 1. Wie doet dan deze belofte van leven, welke gecentreerd is in Christus Jezus? Vraag 2. Wanneer is deze belofte van leven dan gedaan? Vraag 3. Nou, een deel van de antwoorden op deze vragen vinden we in Titus. Titus 1, vers 1 en vers 2. Dat wil ik ook lezen met u. Er staat in Titus 1, vers 1 en 2. Paulus, slaaf van God, apostel echter van Jezus Christus, in overeenstemming met het geloof van Gods uitgekozenen. En een bewustwording van de waarheid, welke is in overeenstemming met toewijding, in verwachting van eonisch leven, welke God, die niet liegt, belooft voor eonische tijden. Nou, wat kunnen we leren uit deze twee versen? We hadden drie vragen. Vraag 1. Wat houdt de belofte van leven in? Nou, als ik dat hier lees in Titus, dan houdt die belofte van leven in eonisch leven. Leven in de toekomende eonen. Voor wie? Voor degene die God heeft uitgekozen. Eonisch leven voor Gods uitgekozenen. Vraag 2 was, wie doet dan die belofte van leven? Nou, dat kan er maar eentje zijn, hè? Dat is de bron van alle leven. Dat is God zelf. Staat ook in de tekst. God, die niet liegt, maar belooft. Die doet de belofte van leven. En wanneer heeft God dan die belofte van eonisch leven gegeven? In welke tijd was dat? Voor eonische tijden. Voordat de tijden gingen lopen. Beloofde God eonisch leven aan degene die hij zou uitkiezen. Dus voordat de tijden gingen lopen, had God bepaald dat hij eonisch leven zou geven aan degene die hij zou uitkiezen. Waarom doet God dit dan? Wat is de reden daarvan? Waarom belooft God eonisch leven voor degene die hij zou gaan uitkiezen? Nou, ik moet u zeggen, God is geen God van dode mensen. God is geen God. Wat voor zin heeft het voor God om een God te zijn van dode mensen? God is geen God van dode mensen. God is een God van de levende. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. En de scharen die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer. Jezus zegt dat tegen de scharen. Dus het heeft voor God totaal geen zin om een God te zijn van dode mensen. God is een God van de levenden. Het is voor hem onaanvaardbaar en ondenkbaar dat hij een God zou zijn van dode mensen. En daarom heeft hij de Zoon aangewezen als instrument om zijn belofte van leven te gaan uitvoeren in de tijd. En voor ons, voor het lichaam van Christus, betekent dat wat we in Titus kunnen lezen voor de uitgekozenen, dat hij eonisch leven gaat geven. En dat hij dat al bepaald had voordat de tijden gingen lopen. Vanuit de Efezebrief mogen we weten dat in deze tijd van genade de uitgekozenen, dat het lichaam van Christus is, de uitgeroepen gemeente. Dat zijn degenen die straks in de eonen, die geroepen zijn door God om straks in de eonen, als instrument ingezet te worden voor zijn plan. Om zijn genade te tonen in dat grote universum. Maar we weten dat God niet alleen een God is van de uitgekozenen, maar God is een God van ieder mens. We mogen weten via 1 Timotheus 4 vers 10, dat God een redder is van alle mensen. Dus eonisch leven, dat is nu speciaal voor degene die God uitkiest. Die God gaat gebruiken als instrument voor de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus. Maar straks, als de tijden overgaan in eeuwigheid, dan zal die belofte van leven werkelijkheid worden voor ieder mens. Ieder mens zal leven voor Gods aangezicht, als hij alles in allen zal zijn. Het leven voor ieder mens wordt door de schrift zelf zo gegarandeerd, dat als de apostel zegt in 1 Korinthe 15 vers 20, Christus is opgewekt uit de dood, kan hij meteen doorgaan naar vers 28, waarin hij zegt dat de tweede dood teniet gedaan wordt. En ieder mens zal leven voor Gods aangezicht, als hij alles in allen zal zijn. Zo effectief en zo compleet is de bediening van leven die de Zoon van God gekregen heeft. Zelfs tijdens het sterven van Jezus aan het kruis voert Jezus de belofte van leven voor zijn Vader uit. De bediening van leven. Als hij aan het kruis zegt, Vader, het is volbracht. Het is volbracht. En na de opstanding uit de dood is er geen kracht, geen macht in het hele universum niet die de belofte van leven van God de Vader voor ieder mens kan stopzetten, kan tegenhouden. Jezus voert zijn bediening van leven minutieus uit, constant uit, totdat uiteindelijk ieder mens zal leven voor Gods aangezicht. Fantastisch is dat, hè? Geweldig. Nou, dat is de bediening van leven die de Zoon uitvoert voor zijn Vader. De Zoon voert de belofte van leven van de Vader uit. Dat betekent voor ons dat we gaan leven straks in de komende tijdperken als instrument. Maar uiteindelijk voor ieder mens, als zij alles in allen zal zijn. Gaan we kijken naar de tweede bediening, dat is de bediening van de Ecclesia. Dat heeft te maken met de genade, de bediening van genade. Nou, voordat God de tijden en de inwoners van het universum had geschapen, had God dus bepaald dat ieder mens leven zou krijgen door de bediening van zijn Zoon. Ik had u er net al gezegd, dat is een van de allereerste beslissingen geweest die God heeft gemaakt. Maar toen had God ook al bepaald dat de basis voor de redding van alle mensen, dat de basis voor het geven van leven aan elk mens, dat de basis daarvoor zijn eigen genade zou zijn. Zijn eigen genade en niet het werk van een schepsel. Maar zijn eigen genade. Nog zo'n allereerste beslissing van God. En nou komen wij, hè, de Ecclesia, om de hoek kijken. Want wat doet God? God roept in 2000 jaar, roept hij mensen uit, leden uit, tot het lichaam van Christus, tot de uitgeroepen gemeente. En waarom doet God dat? Om de bediening van zijn Zoon, van het geven van leven, compleet te maken. Compleet te maken. Om de bediening van zijn Zoon, van het geven van leven, compleet. Waarmee dan? Met de bediening van de genade van de Ecclesia. Met de bediening van Gods genade maken wij de bediening van de Zoon compleet. Alleen op deze manier, door de bediening van de Zoon, van het geven van leven aan elk schepsel, en de bediening van de Ecclesia, van het tonen van Gods genade, kan God uiteindelijk alles in allen worden. En wat doet God dan? Nou, God gaat vanaf Golgotha, gaat hij zijn absolute genade tonen. Aan apostel Paulus als eerste op de weg naar Damascus. En daarna aan al die leden die hij in 2000 jaar uitroept, gaat hij zijn genade tonen. Om met die Ecclesia, met die uitgeroepen mensen, straks in de komende eonen zijn genade te tonen in het hele universum. Want net zoals de bediening van leven van de Zoon niet beperkt is tot de aarde, is ook de bediening van de Ecclesia, van u en van mij, niet beperkt tot de aarde. Maar zal uitstrekken tot de verste hoeken van het heelal. Geweldig is dat, hè? Geweldig is dat. Het zal uitstrekken tot de verste hoeken van het heelal. Nou, waar kunnen we wat lezen over die bediening van genade, van de gemeente, de uitgeroepen gemeente? Nou, in wat we net gelezen hebben, in datzelfde hoofdstuk van 2 Timotheüs 1, dan vers 9. Er staat maar, leidt kwaad met het evangelie. In overeenstemming met de kracht van God, die ons redt en ons roept. Met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze eigen werken, maar in overeenstemming met zijn eigen plan en de genade, welke aan ons gegeven is in Christus Jezus, voor eonische tijden. Nou, wat kan ik leren uit dit vers, vers 9? Nou, dat God ons gered heeft en roept. Met een heilige roeping. En die redding en die roeping van God, van ons, de basis daarvan, waren niet onze eigen werken. Waren niet onze eigen werken. Wat was dan wel de basis? Nou, de basis was dat zijn eigen plan zit erachter. En de basis achter onze redding en roeping is de genade van God, welke aan ons gegeven is. God heeft zijn genade aan ons gegeven. En dat had hij al bedacht voordat de tijden gingen lopen. Voor eonische tijden. Dus God had bepaald voordat de tijden gingen lopen dat hij ons genade zou geven. God gaf ons niet genade omdat hij dacht van dat andere dingen uit zijn plan uit de hand zouden dreigen te lopen. Nee. Nee, God gaf ons al genade voordat er een stofdeeltje dwarrelde in het universum. Voor eonische tijden, voordat hij de tijden had geschapen. Toen gaf God ons al genade. Het lichaam van Christus. Daarom is de genade die God ons gegeven heeft en de bediening van genade, wat wij uitvoeren, is eigenlijk de vroegst geplande bediening in het universum. Samen met de bediening van de Zoon, van het geven van leven. Twee allereerste beslissingen van God. Dat zijn twee bedieningen die God al had bepaald voordat de tijden gingen lopen. De bediening van Christus, van het geven van leven aan elk schepsel. En de bediening van de Ecclesia, van het tonen van zijn genade aan elk schepsel. Wonderlijk is dat, hè? Wonderlijk is dat. Kunnen wij dat begrip genade nog wat duidelijker specificeren? Kunnen wij erachter komen wat dat precies inhoudt? Nou, dat kunnen we zeker. Dat kunnen we beter specificeren middels de tekst van ons jaarthema. Moet je eens kijken wat er staat. Komen we toch weer terecht in de Efezebrief, hè? Efeze 2, vers 8 tot 10. Wat staat daar? Er staat, want in genade zijn jullie geredden door geloof. En dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus, voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Nou, wat kan ik nou leren uit dit vers? Als je nou vers 8 leest, hè, want in genade zijn jullie geredden, dan is dit eigenlijk de meest ultieme definitie van absolute redding. Moeilijke zin. De ultieme definitie van absolute redding staat eigenlijk hier. Absolute redding voor ons, wij die geroepen zijn uit de heidenvolken. Maar natuurlijk ook absolute redding straks voor allen. In dit vers, in vers 8, heeft het eigen vlees van de mens geen enkele plaats meer. Het eigen vlees van de mens, daar had Christus al mee afgerekend aan het kruis. En In de Galatenbrief, in de Korinthebrief en in de Romeinenbrief had de apostel ook al aangetoond dat eigen werken van een mens vijandig staat tegenover het evangelie van genade. En in dit vers, in vers 8, gaat de apostel nog een stapje verder. Waarin hij zegt dat wij in Gods genade geredden zijn. Geen eigen werken. God is naar ons toegekomen met zijn genade. En in die genade van God zijn wij gered. Totaal geen eigen werken. Het is zijn naderingsgave. Wat nu al geldt voor ons. En natuurlijk straks voor allen. Wij zijn nu al die nieuwe schepping. We zijn zijn maaksel, zijn schepping zijn wij voor de goede werken. Maar dat zal straks gelden voor ieder schepsel. Ieder schepsel zal straks een nieuwe schepping zijn, gereed gemaakt voor de goede werken. Ah, fantastisch is dat, hè? Geweldig is dat. Nou, volgens Colossense 1 vers 20 mogen we dat weten, hè? Dat door het bloed van zijn kruis God vrede heeft gemaakt. Niet alleen met degene die op de aarde zijn, maar ook met elk schepsel wat in de hemel is. En op basis van die vrede is God straks wederzijds verzoend met elk schepsel. Nou, waar zijn we mee bezig vanochtend? We zijn bezig met twee allereerste beslissingen van God. Wat God al bepaald had voordat de tijden gingen lopen, voor eonische tijden. Dat is de bediening van de Zoon om leven te geven aan elk schepsel. En de bediening van ons, van de Ecclesia. Om Gods genade te tonen, ook aan elk schepsel. En nou zou je bij jezelf af kunnen vragen van, ja, wat heb ik eraan? Wat heb ik aan deze informatie? Wat kan ik ermee? Wat kan ik ermee dat de schrift ons meeneemt naar die allereerste beslissingen van God? Voordat de tijden gingen lopen. Wat kan ik ermee? Ik sta toch met mijn voeten in die Hollandse klei. En morgen maak ik weer allerlei dingen mee. Van de week maak ik dingen mee. Moeilijkheden, verdrukkingen, ik weet het niet. Misschien ook blijde dingen. Op school, op mijn werk, thuis. Wat kan ik ermee in mijn dagelijks levenswandel? Nou, ik zou u misschien twee handvaten kunnen geven wat u ermee kan. Ten eerste dit. Ten eerste vind ik het zelf heel wonderlijk dat God ons meeneemt vanuit de schrift naar die allereerste beslissingen die hij heeft gedaan. En dat eigenlijk de toekomst van het hele universum afhangen van die eerste beslissingen van hem. Dat hij door de bediening van zijn zoon leven gaat geven aan elk schepsel. En door de bediening van de Ecclesia zijn genade, de basis hè, van dat leven. De basis van de redding van allen. Zijn genade gaan tonen aan elk schepsel. Ik denk dat dat zaken zijn waarin je diep in je hart verwonderd over mag zijn. Dat je mag zeggen in je gebed, Vader, dank u wel. Dat ik mag weten over die allereerste beslissingen die u heeft genomen. En dat de toekomst van het hele universum bij u in uw hand ligt. En door u bepaald wordt. Dat u uiteindelijk alles in allen zal zijn. Ik denk dat het heel wonderlijk is dat we dat mogen lezen in de schrift. Een tweede handvat zou kunnen zijn. We kunnen lezen in het eerste hoofdstuk uit de Efezebrief, in de laatste verse, kunnen we lezen dat God, zijn zoon, die hoofd is over elk schepsel, gegeven heeft aan ons, aan de Ecclesia. En er staat er, het lichaam, die hem compleet maakt, om het al in alles compleet te maken. Dat wil zeggen dat God zijn zoon als hoofd over elk schepsel gegeven heeft aan ons, aan de uitgeroepen gemeente, en wij mogen de zoon compleet maken. Dat wil dus zeggen dat als wij de zoon tegemoet gaan in de lucht, dan gaan wij met z'n allen, de uitgeroepen gemeente, gaan hem op dat moment compleet maken. Christus is nu incompleet en wacht op u en op mij. Zodat hij dus straks door ons compleet gemaakt mag worden. Maar niet alleen dat. We mogen ook weten dat dan wij als lichaam van Christus hem compleet mogen, maar ook zijn bediening. Zijn bediening van het geven van leven. Compleet mogen maken door onze bediening. Onze bediening van genade. Onze bediening van genade mag zijn bediening van het geven van leven compleet maken. Alleen op deze manier kan God straks alles in allen worden. Door het geven van leven aan elk schepsel. En elk schepsel moet tot de erkenning komen. Dat Christus Heer is. En dat de basis van de redding Gods genade is. Wij zijn dus zo verweven, zo verbonden met Christus zelf. Wij kunnen niet zonder Christus. En hij kan niet zonder ons. Begrijpt u dat? Dat is heel wonderlijk is dat. Dat hij op dit moment wacht op de gemeente, op u en op mij. Om hem compleet te maken. Maar met onze bediening maken we ook zijn bediening compleet. Zodat God aan het eind van de tijd alles in allen kan worden. Wat kan ik daar dan mee in mijn dagelijks leven? Nou, kijk, God heeft de Zoon gegeven als hoofd over elk schepsel. En je zou dat nu al kunnen herkennen, erkennen, bijvoorbeeld in je gebed. Je zou kunnen bidden tot God de Vader. Vader, dank u wel dat uw Zoon hoofd is over elk schepsel. Hoofd is van het lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat uw Zoon hoofd is over mijn leven. En als de Zoon hoofd is over elk schepsel, hoofd is van het lichaam, hoofd is van mijn leven, dan is hij ook hoofd over elke situatie die ik meemaak in mijn leven. Zou je zomaar tot de Vader kunnen bidden? Vader, dank u wel dat u ook hoofd bent over elke situatie die ik meemaak in mijn leven. En dan neemt God niet het lijden weg, niet de verdrukking weg, niet de moeilijkheden op je pad weg. Maar je kan wel dat uitspreken naar je Vader. Dank u wel dat u ook hoofd bent in iedere situatie in mijn leven. En dan kan je misschien een stuk verdriet, wat je hebt op dat moment, kan je aan hem geven. Zodat je in je leven ruimte maakt voor een stuk vertroosting die hij je kan geven. Door de woorden die je leest in de schrift. Vader, dank u wel dat uw Zoon hoofd is over elk schepsel. En dan werken we, als we dat doen in ons gebed, dan werken we ook dat werk van de tegenstander al tegen. Hè? Want die wil het hoofd zijn over elk schepsel. En dan zeggen wij nu al, Vader, dank u wel dat uw Zoon hoofd is over elk schepsel. Hoofd is over mijn leven. En dat uw Zoon hoofd is over elke situatie die ik in mijn leven meemaak. En dan gaan we nu al met z'n allen doen wat straks elk schepsel gaat doen. Want elk schepsel gaat zeggen, hij is Heer. Hij is Heer tot eer van God de Vader. En dan zal de Zoon zelf zich onderwerpen aan God de Vader. En hij zal alles in allen zijn. Ja, fantastisch is dat, hè. Nou, als je nou helemaal niks begrepen hebt van deze predikatie. Waar ging het over? Hè? Dan heb ik nog speciaal voor degene die daar op de tafel zitten. Jullie daar. Kunnen jullie het volgen? Heb ik nog een sheet voor jullie gemaakt. En dat is dit. Waar zijn we mee bezig geweest vanochtend? Met twee allereerste beslissingen van God. Wat hij bepaald had voordat de tijden gingen lopen. Nou, dat zijn twee bedieningen. Door God bepaald. Voor eonische tijden. Dat is de bediening van Christus. Van het geven van leven aan elk schepsel. En de bediening van de Ecclesia. Van het tonen van Gods genade aan elk schepsel. Op deze manier wordt dat heerlijke einddoel van God bereikt. Als hij alles in allen zal zijn. Tot zover.